Dit is Leerhuis Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Arnold Visser.
Beste luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. Dit weekend staat de parasha Shelach Lecha op het programma. De tekst hiervoor komt uit Numeri 13, vers 1 en 2, waar staat: Dan spreekt de ene tot Mozes en zegt: Zend mannen voor je uit en laat die het land Kanaan beërven dat ik aan de zonen Israëls ga geven. Eén man, steeds één man, voor de stam van zijn vaderen zult ge uitzenden, elk een aanvoerder onder hen. Shelach Lecha staat voor zend voor jezelf. Het is de gebiedende wijs van het werkwoord shalach, wat staat voor zenden. God beval Mozes om namens elke stam een man te zenden, shalach, om het beloofde land te verspieden. Mozes instrueerde de 12 mannen om via de Negev over het centrale gebergte naar het noorden te trekken. De vraag is hoe Mozes wist hoe het beloofde land eruit zag. Die kennis moet hij gehad hebben vanuit de overlevering van de aartsvader Jacob en zijn zonen die in het land hadden gewoond. Mozes had daarnaast door zijn lange periode aan het hof van de farao ook kennis van het land opgedaan. Kanaan lag immers toen onder de invloedssfeer van Egypte. Mozes droeg de 12 mannen ook op om te bezien welk volk er woonde, wat hun sterkte, zwakte en omvang was. Ook moesten ze bekijken of het land goed of slecht was, of er steden waren en legerplaatsen, of het land mooi begroeid was of kaal, of er geboomte was. Ook vroeg hij aan hen om vruchten van het land mee te nemen. Bij de terugkomst deden ze verslag van hun tocht. Ze vertelden welke plaatsen ze hadden aangedaan en welke volken er leefden. Ze toonden de druiventros die ze afgesneden hadden en de granaatappelen en vijgen die ze hadden meegenomen. Ze getuigden dat het inderdaad een land was, vloeiende van melk en honing, zoals de ene herhaaldelijk had gezegd. Maar toen kwamen ze met veel bezwaren. Caleb stelde echter resoluut dat ze het land konden innemen en de inwoners overwinnen, maar de andere verspieders concludeerden dat ze het land nooit konden verkrijgen. De inwoners zouden te sterk en te talrijk zijn. Ze hadden zelfs reuzen, Nephilim, in het land gezien, en het volk raakte gedeprimeerd door dit bericht. Ze spraken opnieuw de grievende woorden dat ze nooit Egypte hadden moeten verlaten en daarheen moesten terugkeren. Ze wilden een nieuwe leider aanwijzen om hen terug te leiden. Mozes en Aaron vielen op hun gezicht voor de gemeenschap en smeekten hen dit niet te doen en zelfs niet te overwegen. Jozua en Caleb scheurden hun kleren als teken van diepe rouw en riepen het volk op om God te vertrouwen. Hij had hen hierheen geleid en beloofd hun het land te geven. Het volk wilde hen echter stenigen. Toen verscheen de heerlijkheid, de kevot van de ene, aan de tent van de samenkomst. En de ene vroeg Mozes opnieuw hoe lang hij dit volk nog moest en wilde Israël verwoesten. Hij zou met Mozes een nieuwe, een betere natie beginnen. Mozes wierp tegen dat de inwoners van Kanaan dat zouden horen en de ene zouden bespotten. Hij zou na Israël te hebben uitgeleid niet in staat zijn om zijn volk naar het beloofde land te brengen. Daarom zou hij hun afslachten in de woestijn. Toen herhaalde Mozes dat hij juist gekend was om zijn geduld, goedheid en verdragende was misdaad en overtreding. Maar ook dat hij drievoudig en viervoudig misdaad zou bezoeken. Mozes smeekte om het volk te vergeven. Toen vergaf de ene na Mozes zijn beden. Hij zou Israël niet verwoesten, maar zij die zijn heerlijkheid en wondertekenen hadden gezien en hem desondanks al 10 keer tartten en ongehoorzaam waren, zouden vanaf 20 jaar en ouder het land niet mogen binnentrekken, uitgezonderd Jozua en Caleb. De ene raadde Mozes aan het kamp op te breken en weg te trekken. In verband met de Amalekieten en de Canaanieten die in het dal nabij van hen woonden. Het volk rouwde om de woorden van de ene, maar de volgende dag wilden ze zelfstandig het land innemen. Mozes keurde dit door kruisen van de ene zijn mondelinge woord af. De ene zou dat niet zegenen. Israël werd vervolgens aangevallen en uiteengedreven. En toen de overlevenden zich weer bij Mozes hadden gevoegd, heeft hij het kamp laten opbreken en gingen zij naar het zuidwesten. De ene herhaalde de opdracht offergaven aan hem te geven. Heel ironisch begon zijn instructie met: als jullie komen in het land van jullie woningen, het land dat ik gevende ben aan jullie. Heel fijntjes liet hij weten dat ze door hun eigen toedoen daar nog niet waren. Maar hij liet zo ook weten dat hun doel onveranderd was, de inname van het land en de dienst aan hem. Zijn beloften blijven staan. Hij ging door met Israël. En tijdens de straftijd in de woestijn konden ze natuurlijk geen spijs- en drankoffers bij hun offergaven brengen. Dat zou pas kunnen als ze eenmaal in het beloofde land woonden. Ook zouden ze dan pas hun bijdrage van de oogst aan hem kunnen schenken. Maar hij zou hun daar zegenen, zodat ze rijkelijk te eten zouden hebben in dat land. Als Israël als gemeenschap of individueel zou afdwalen van al zijn bevelen, dan waren de offervoorschriften tot verzoening en vergiffenis gegeven. Zoals altijd stond deze weg open, ook voor de vreemdelingen in Israël. Eén Torah geldt voor allen. Een voorbeeld lezen we ook in het laatste gedeelte van deze parasha. Want tijdens hun verblijf in de woestijn werd een Israëliet betrapt op het rapen van kreupelhout op Shabbat. Ze brachten hem tot Mozes en Aaron en de gemeenschap werd erbij betrokken. Hij werd gevangen gezet om zich te kunnen beraden. En de ene beval dat de man door de hele gemeenschap tot de dood gestenigd moest worden buiten het kamp. Aan verzoening en vergiffenis was een grens gesteld. Tot slot lezen we dat de ene beval gelovigen in alle generaties aan de uiteinde van hun kleding tzitzit herinneringsdraden zouden bevestigen. Een blauw-purperen draad moest onder de witte draden zijn. En elke keer als de gelovige de tzitzit zou zien, moest hij zijn bevelen herdenken en niet doen en niet het hart of de ogen volgen zoals in het verleden. Israël zou zo gewijd zijn aan de eeuwige. Er is een tijd geweest waarin alle mannen de hele dag een vierhoekig kleed, een talit, met tzitzit, de franjeachtige draden, hebben gedragen. Tegenwoordig dragen mannen hun talit meestal alleen bij shacharit, het ochtendgebed. Veel Joodse jongens en mannen dragen een klein talit, een arba kanfot, onder hun kleren, zodat zij de hele dag aan de geboden van de eeuwige worden herinnerd. Sommigen laten de tzitzit onder hun kleren vandaan komen, zodat die voor iedereen zichtbaar zijn. De tzitzit moet volgens de Zohar worden gedragen aan alle kledingstukken met vier hoeken, om ons eraan te herinneren dat de eeuwige de heerser is over de vier hoeken van de wereld. Het hart en de ogen moeten worden beschouwd als de spionnen van het lichaam, aldus Rashi. Als iemand iets met zijn ogen ziet wat hij met zijn hart begeert, is de verleiding groot om een zonde te begaan. De tzitzit herinneren ons eraan dat we als goede mensen moeten leven. Ze herinneren aan de geboden van de eeuwige. Wanneer jullie ze zien, zullen jullie aan al de mitzvot van de eeuwige denken en ze ook doen. De getallenwaarde van het woord tzitzit is 600. Als je daar de 8 draden en de 5 knopen aan elke hoek van het kleed bij optelt, kom je tot het getal 613. Dat is precies het aantal mitzvot waaraan de tzitzit je helpt herinneren. Thank you. De reis van het volk Israël vanuit Egypte naar Kanaan is een van de bekendste geschiedenissen in de schrift. Alleen Jozua en Caleb worden van het oordeel uitgesloten. Zij waren de enige mannen die, na de dood van Mozes, om hun vertrouwen zowel de uittocht uit Egypte als de intocht van het volk Israël in het beloofde land beleefden. We gaan hun geschiedenissen langs en beginnen bij Caleb. Minstens één generatie die er van tussenuit wordt geknipt. Dit is zo'n stevige ingreep van de Heere dat het een blijvend thema in de schrift is. We lezen hier onder andere over in Psalm 95, 1 Korinthe 10 en Hebreeën 3. Blijkbaar kent zijn schijnbaar eindeloze geduld ook een einde. Op dat moment in Israëls geschiedenis komen we voor het eerst Caleb tegen. Hij vertegenwoordigt de stam van Juda en wordt een leider genoemd binnen zijn stam. Calebs vader wordt een Keneziet genoemd. Sommigen denken dat hieruit een verwantschap blijkt met Esau. De naam Keneziet zou dan terug te voeren zijn op Kenas en dat is de kleinzoon van Esau. Anderen verwijzen naar de Kenezieten waarover in Genesis 15 vers 19 gesproken wordt. Aannemelijk is dat Caleb of zijn voorouders vanwege hun erkenning van Israëls God binnen het volk Israël waren opgenomen. Je kunt hier bijvoorbeeld kijken naar Jozua 6 vers 25 en Matteüs 1 vers 5. Calebs naam, Kelef, betekent hond of trouw, onverschrokken. Caleb doet in deze geschiedenis zijn naam eer aan, omdat hij blijft vertrouwen op zijn belofte met betrekking tot het beloofde land. Hij was hierin, ten opzichte van de Heere, zo trouw als een hond, zoals het spreekwoord zegt. Het verslag van Calebs eerste bekende optreden is ook bijzonder vanwege de reuzen die erin voorkomen. Beide in de schrift genoemde reuzen zijn allereerst de afkomst, hun geestelijke en demonische achtergrond van belang. In Genesis 6 vers 4 lezen we over reuzen, oftewel Nephilim, gevallenen. Ze zijn ontstaan door de gemeenschap tussen de zonen van God en de dochters van de mensen. Er is voldoende grond om bij de zonen van God te denken aan gevallen engelen die gemeenschap hadden met mensen. De benaming Beni ha-Elohim verwijst naar engelen. Dit alles verklaart tevens de zwaarte van Gods ingrijpen bij de zondvloed. Na de zondvloed komen er weer reuzen voor op aarde. Ook in het beloofde land. Veel inwoners van Kanaan hadden, of door directe afkomst of door vermenging, een afkomst die te herleiden is op de Nephilim. We zien hierin een satanische opzet om zijn plan met zijn volk in Kanaan en de Messias te dwarsbomen. Een bewijs van Satans blijvende jacht op het beloofde zaad. Vandaar dat deze volken ook compleet moeten worden uitgeroeid. Dit zou niet alleen uitlopen op een fysieke strijd, maar ook op een geestelijke. Nabij Hebron komen de verkenners, de Enakieten, tegen, nakomelingen van Enak. De naam Enak betekent hals of lange nek. En de Enakieten waren bijzonder lange reuzen. Ook hun steden waren enorm groot. En als de vader van Enak wordt Arba genoemd. Hij was onder de Enakieten de grootste man. In Hebron woonden drie Enakieten van naam, Sesai, Ahiman en Talmai. Waarschijnlijk waren zij in die tijd de leiders van de stad en van de Enakieten in het algemeen. Dat de namen van deze drie reuzen genoemd worden, onderstreept hun machtspositie. Het is veelzeggend dat de ontmoeting met de reuzen nabij Hebron plaatsvindt. De oudere naam van Hebron was Kiryat Arba, oftewel stad van Arba. Hebron kan gezien worden als de thuisbasis van de Enakieten, maar is ook onlosmakelijk verbonden met de aartsvaders van Israël. Ook voor hen was Hebron de thuisbasis. Bij Hebron was tevens het graf wat Abraham kocht van de lokale bevolking om zijn vrouw Sara in te begraven. De spelonk van Machpela. 38 jaar later staat het volk opnieuw aan de grenzen van het beloofde land, aan de oostzijde van de Jordaan, in Moab. Het is de plaats waar de tweede wetgeving, de Deuteronomos, zich afspeelt en waar ook Mozes' taak tot een einde komt. De Heere heeft zijn oordeel over zijn woestijngeneratie, over de woestijngeneratie, ten uitvoer gebracht. De beschrijving daarvan neemt verhoudingsgewijs geen grote plaats binnen in de schrift. Laten we echter niet voorbij gaan aan het feit dat Caleb al deze tijd heeft moeten wachten op de vervulling van zijn belofte. Het was een periode waarin honderdduizenden Israëlieten het leven lieten. Een tijd van ronddolen in de hitte, een tijd waarin het volk meerdere keren in opstand kwam en de toren van de Heere ontbrandde. Caleb zegt hierover later dat de Heere hem in leven heeft gehouden zoals hij beloofd heeft. We lezen dat in Jozua 14, vers 10. Dit geeft ook aan dat Caleb zich aan Gods belofte heeft moeten vastklemmen. In Jozua 6 tot en met 11 wordt beschreven hoe de Israëlieten onder leiding van Jozua het noordelijke en zuidelijke deel van Kanaan innemen. In hoofdstuk 12 vinden we een overzicht van de overwonnen koningen met hun rijken. En aan het einde van Jozua 11 lezen we dat het land rustte van de strijd. Er moeten nog wel gebieden veroverd worden, maar dat mag tot nadere orde wachten. Bij Gilgal gaan Jozua en Eleazar, de hoge priester, over tot de verdeling van het land aan de westzijde van de Jordaan. Uit elke stam wordt er een overste aangewezen die het land verder aan zijn stamgenoten toewijst. Voor de stam van Juda is Caleb deze man. Caleb, inmiddels 85 jaar oud, neemt het woord en herinnert Jozua aan Gods belofte dat hij het land zou krijgen waarop hij destijds zijn voet had gezet. Is Caleb bang dat Jozua dit gebied zou overlaten aan de reuzen, omdat ze na de eerdere overwinning nog steeds niet definitief verdreven waren? Caleb laat in ieder geval weten dat hij nog steeds de vervulling van zijn belofte verwacht. Hij is bereid om zijn voet te zetten op het land dat de Heere beloofd heeft. Niet alleen zijn geloof is intact gebleven, maar ook zijn kracht is wonderlijk genoeg niet afgenomen. In Jozua 21 lezen we dat Hebron ook een van de 48 steden wordt waar de Levieten gaan wonen, en tevens een van de 6 vrijsteden in het land. Hebron en de weidegronden daaromheen zijn voortaan ook voor de Levieten, ook al blijven het akkerland en de omliggende dorpen die bij Hebron horen voor Caleb en zijn familie. Toch is dit een wonderlijke gang van zaken als we bedenken welke belofte de Heer aan Caleb had gedaan. De diepere reden hiervoor komen we op het spoor als we ontdekken dat in Hebron de zonen van Aaron, ofwel de hoge priesters, gingen wonen. Juda, lees Caleb, baant de weg voor Levi. Oftewel, Juda's belangen moeten plaatsmaken voor die van Levi. Later, als David, ook weer uit de stam Juda afkomstig, koning wordt, zien we het omgekeerde gebeuren. David wordt als eerste herkend als koning door de inwoners van de stad Hebron. Het priesterschap baant daar de weg voor het koningschap. Langzamerhand worden de contouren zichtbaar waartegen de geschiedenis van Caleb zich afspeelt. Caleb vertrouwt op de Heere en ontvangt daardoor zegen en toekomst voor zichzelf en zijn familie op het grondgebied van de reuzen van Hebron. Op de thuisbasis van Israël doorbreekt hij de demonische macht van de reuzen en maakt hij plaats voor de vesting van een vrijstad en een woonplaats voor de hoge priesters. De dienaar van de duisternis wordt vervangen door het nageslacht van Aaron. We vinden in dit alles een geweldige verwijzing naar Yeshua, de Messias van Israël. Dat begint al bij de vruchten die worden meegebracht vanuit het beloofde land. Wijndruiven, granaatappelen en vijgen. Wijndruiven verwijzen naar Yeshua als de ware wijnstok. De granaatappelen werden veelvuldig afgebeeld in de tabernakel en de tempel en verwijzen naar verzoening, aanbidding en de ontmoeting met de Heere. En vijgen zijn enorm voedzaam en verwijzen naar leven en gezondheid. Het echte leven is onlosmakelijk verbonden met de Messias. Hij heeft de boze machten ontroond en zal zijn volk in vrijheid stellen. Het plaatsmaken van de belangen van Juda voor die van Levi bepaalt ons bij de priesterlijke bediening van Yeshua voor zijn volk. De Messias zou niet gelijk koning worden, maar eerst verzoening tot stand brengen door zijn lijden. Wrang genoeg waren het juist de priesters die een bijdrage leverden aan zijn lijden. De Messias is hoge priester geworden naar de ordening van Melchizedek. Zijn hoge priesterschap gaat boven dat van Aaron. De Messias zal ook koning zijn, maar het blijkt dat hij koningschap en priesterschap, Juda en Levi, zal verenigen. De vrijstad is tot redding voor diegenen die niet opzettelijk een doodslager zijn geworden. De doodslager moest in de vrijstad blijven tot de dood van de hoge priester. Daarna was hij weer een vrij man. Typologisch kunnen we het Joodse volk en de Romeinen zien als de doodslagers. Onwetend werkten ze mee aan de dood van de broeder en een eigen Messias. Doordat de hoge priester, Christus, sterft, is er voor hen weer leven mogelijk. Bij de dood van de hoge priester stopt het oude verbond en breekt het nieuwe verbond aan. En dit laatste wordt uitvoerig uitgewerkt in de brief aan de Hebreeën. Zoals bij Hebron de dienaars van de duisternis worden vervangen door het nageslacht van de verlichte, zo zal de duisternis van de grote verdrukking het licht van de Messias over zijn volk en deze wereld doen opgaan. Yeshua zal de wetteloze doden door de adem van zijn mond en machteloos maken door zijn verschijning. Jozua 15 wekt de indruk dat Caleb's verovering van Hebron en omstreken vrij kort na de verdeling van het land plaatsvindt. Aannemelijker is echter dat dit pas heeft afgespeeld na de dood van Jozua, zoals we lezen in Richteren 1, 10 tot 15. De vraag dient zich aan hoe lang het nog heeft geduurd voordat Caleb Hebron en omstreken heeft ingenomen. We missen verdere tijdsaanduidingen voor Caleb's leeftijd. En als we afgaan op de leeftijdsgegevens van Jozua, ontdekken we dat de wachttijd tussen de 25 en 45 jaar is geweest. Daaruit volgt dat de verovering van Hebron en omstreken zich moet hebben afgespeeld toen Caleb op hoge leeftijd was gekomen, minimaal 110 en maximaal 130 jaar. Deze hoge leeftijd is minder problematisch dan het wellicht lijkt. Mozes gaf ook nog leiding aan het volk Israël toen hij al 120 jaar oud was. En ook hij was toen nog bijzonder krachtig. Dat lezen we in Deuteronomium 34, vers 7. De schrift schetst ons een leven van Caleb in vier momenten, die verbonden zijn met vier plaatsen. De naambetekenissen van deze plaatsen illustreren op treffende wijze welke lijn de Heere rondom en door hem uitwerkte. We kwamen Caleb voor het eerst tegen in de woestijn Paran bij Kades. Paran is de plaats van spelonken of holen. En het bepaalt ons bij het karakter van de woestijn, een plaats waar de dood heerst. Kades, geheiligd, bepaalt ons erbij dat de woestijn voor Israël geen eindstation zou worden. Het volk was geheiligd ofwel afgezonderd voor het doel van de Heere. Moab, het nageslacht van de vader, benadrukt dat het volk en specifiek de nieuwe generatie bij de oostgrens verbonden was met de vaderen en ook het volk van de Heere was gebleven. De 38 jaren van straf betekende niet dat het plan van de Heere met zijn volk zou stoppen. Gilgal, omwenteling, wijst op het nieuwe begin in het land als het volk door de Jordaan is getrokken en het beloofde land in het bezit wordt genomen. Hebron, broederschap, bepaalt ons bij het gezegende leven in het land, zoals de Heere het bedoeld heeft. In Psalm 133 wordt de zegen van het broederschap bezongen. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het kan ons niet ontgaan dat in deze psalm ook het hoge priesterschap van Aaron genoemd wordt. Hebron is door het toedoen van Caleb de plaats geworden waar de inhoud van deze psalm werkelijkheid werd. Voordat we verder gaan, luisteraars, wil ik u nog even de schriftgedeelten geven die bij deze parasha Shelach Lecha van toepassing zijn. Uit de Torah is dat nummer 13, het eerste vers, en dan tot en met hoofdstuk 15. De Haftara-lezing is uit Jozua 2, het hele hoofdstuk. En de Tweede Testamentlezing is uit Hebreeën 3, vers 7, tot en met 4, vers 11.
God moves in a mysterious way, His wonders to perform. He plants His footsteps in the sea and rides upon the storm. Deep in unfathomable minds of never failing skill, He treasures up His bright designs and works His sovereign will. Take courage now, you faithful saints. The clouds you so much dread are big with mercy and shall break in blessings on your head. And I will trust the hands that made the starry heavens. And I will trust the wounds of Calvary. And I will trust. Judge not the Lord by feeble sense, but trust Him for His grace. Behind the frowning providence, He hides a smiling face. His purposes will ripen fast, unfolding every hour. The blood may have a bit. Sweet will be the flower. I will trust the hands that made the starry heavens. And I will trust the wounds of Calvary. And I will trust.
Zoals gezegd bekijken we ook de geschiedenis van Jozua, de andere verspieder, die ook de ene niet afviel. Jozua was de zoon van Nun uit de stam van Efraïm. Hij was een dienaar van Mozes en volgde hem op als leider van Israël. Hij leidde het volk bij de verovering van Kanaan, een deel van het door de ene beloofde land. Zijn naam was oorspronkelijk Hosea, wat staat voor hulp of redding. En dat komt van het werkwoord Yazoa, wat staat voor helpen, redden of verlossen. Het was Mozes die zijn naam wijzigde. In Numeri 13, vers 16 staat: Dit zijn de namen der mannen die Mozes zond om dat land te verspieden, en Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua. De Hebreeuwse naam van Jozua, Jehoshua, betekent Yahweh brengt redding. De naam is verwant met die van Jezus, door wie de ene de wereld heil aanbrengt. Jehoshua werd samengetrokken tot Jozua of Jeshua, wat hetzelfde is als Jezus in het Grieks. De naam Jeshua komt één keer voor. In Nehemia 8, vers 17 lezen we: en de ganse gemeente, diegenen die uit de gevangenis waren wedergekomen, maakte loofhutten en woonde in die loofhutten, want de kinderen Israëls hadden al zo niet gedaan sinds de dagen van Jeshua, de zoon van Nun, tot op deze dag toe. En er was zeer grote blijdschap. De eerste vermelding van Jozua is dat hij in opdracht van Mozes het leger leidde tegen de Amalekieten en hen overwon. Terwijl Mozes zijn handen met de staf Gods omhoog hield, zonder deze opgeheven handen met de staf, was de overwinning niet behaald. De toepassing voor de christen is eigenlijk hiervan dat in gebed en voorbeden, in gemeenschap met de Heer, het noodzakelijk is om in de geestelijke strijd staande te blijven. Na afloop moest Jozua weten dat God Amalek geheel zou verdelgen. Exodus 17, vers 14 zegt: toen zeide de Heere tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal onder de hemel. Zoals we begonnen, Jozua wordt daarna de dienaar van Mozes genoemd, en als zodanig ging hij met hem de berg van God op. Toen maakte Mozes zich op met Jozua zijn dienaar, en Mozes klom op de berg Gods. We lezen dat in Exodus 24, vers 13. Voordat de tabernakel bestond, ontmoette Mozes de ene in de tent der samenkomst. Jozua, nog een jonge man, kwam ook in deze tent. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij weder tot het leger. Doch zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden der tent. Jozua wordt hier jongeling, jonge man genoemd, hoewel hij reeds ouder was dan 50 jaar. Maar omdat hij de diener was van de veel oudere Mozes, komt de naam jongeling naar voren. Dat Jozua in de tent bleef, diende wellicht om deze te bewaken en in haar het aangezicht van de ene met bidden te zoeken. Jozua was ook een overste, een hoofd in de stam van Efraïm. Aan het einde van zijn leven op aarde vroeg Mozes aan Yahweh, de God der geesten van alle vlees, om een nieuwe leider aan te stellen. En dan lezen we in Numeri 27, vers 18: toen zeide de Heere tot Mozes: neem tot u Jozua, de zoon van Nun, een man in wie geest is, en leg uw handen op hem. En stel hem voor het aangezicht van Eleazar, de priester, en voor het aangezicht van de hele vergadering, en geef hem bevel voor hun ogen. En leg op hem van uw heerlijkheid, opdat zij horen te weten de hele vergadering van de kinderen Israëls. En hij zal voor het aangezicht van Eleazar, de priester, staan, die voor hem raad vragen zal naar de wijze van Urim, voor het aangezicht des Heren. Naar zijn mond zullen zij uitgaan, en naar zijn mond zullen zij ingaan, hij en al de kinderen Israëls met hem, en de hele vergadering. En Mozes deed gelijk als de Heere hem geboden had, want hij nam Jozua en stelde hem voor het aangezicht van Eleazar, de priester, en voor het aangezicht van de hele vergadering. Nu, en hij legde zijn handen op hem en gaf hem bevel, gelijk als de Heere door de dienst van Mozes gesproken had. Jozua werd zo de opvolger van Mozes, niet als wetgever, maar als leider van de kinderen Israëls. De heerlijkheid van Mozes werd op hem gelegd. En zo moest hij het volk Israël het beloofde land doen erven, in erfelijk bezit nemen. Na zijn dood werd Jozua, die 110 jaar oud was geworden, begraven in Timnat-Sera in Efraïm. In Jozua 24, vers 30 lezen we: zij begroeven hem in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnat-Sera, dat in het bergland van Efrem ligt, ten noorden van de berg Gaas. Kijken we tot slot nog een keer naar Jozua en Jezus, dan zien we dat dezezelfde naamdragers, die uitdrukt dat God helpt en heil geeft, het beste zochten voor het volk, maar dat dit vaak niet geaccepteerd werd. Zowel Jozua als Jezus dreigden door het volk om hun woorden gestenigd te worden. In Numeri 14 vers 8 staat: indien de Heer een welgevallen aan ons heeft, zo zal Hij ons in dat land brengen en zal ons dat geven, een land het welk van melk en honing is vloeiende. Nu, alleen zij tegen de Heere niet wederspannig, en vrees gij niet het volk des lands, want zij zijn ons brood, hun schaduw is van hen geweken, en de Heere is met ons, vreest hen niet. Toen zeide de ganse vergadering dat men hen met stenen stenigen zou, maar de heerlijkheid des Heeren verscheen in de tent der samenkomst voor al de kinderen Israëls. Zo werd Jozua beoordeeld op zijn woorden samen met Caleb. En over de Heere Jezus staat geschreven: zij namen dan de stenen op om ze op hem te werpen, maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. En ook in Johannes 10 vers 31 staat: de Joden namen opnieuw stenen om hem opnieuw te stenigen. Jozua is een voorafbeelding van zijn latere naamgenoot Yeshua de Messias. Zoals Jozua het volk aanvoerde, in het beloofde land bracht en het land verdeelde onder de stammen van Israël, zo zal Yeshua, onze aanvoerder, ons in het beloofde land in de hemel brengen en ons het hemels erfgoed doen beërven. U allen een hele goede Shabbat Shalom toegewenst.
open wide our heavenly home. Make safe the way that leads on high, and close the path to misery.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programma's.